Fijn dat u er bent en het is gewoon goed om met elkaar na te denken over dit schriftgedeelte. Ik denk dat het heel verrassend is als je er met elkaar in gaat lezen, over gaat praten. Het is een stuk van de schrift, maar daar kom ik straks wel op terug, waarin toch een heleboel dingen gloren die met straks te maken zullen hebben. Maar voordat we dat met elkaar gaan doen, wil ik graag eerst met u beginnen. Vader, dank u wel dat u ons hier bij elkaar zet, Vader. Dat we u mogen loven en prijzen in het lied. Dat we bij u mogen komen, Vader, in ons gebed en tegen u willen zeggen, Vader, en niet anders kunnen van wilt u het doen in ons leven. Zo zijn we op dit moment, Vader, dat uw woord open gaat. Mag het meer zijn, Vader, dan alleen een opengaan op onze schoot. Maar mag het ook opengaan in ons hart. Opengaan in ons leven, Vader. Dank u wel dat u wijsheid zult geven in spreken en verstaan. Vader, mag datgene klinken wat u benadrukken wil tot eer en lof van u en uw naam. En dat bid ik u ook, Vader, tot lof en eer van u en tot opbouw in de gemeente. Vader, dank u wel dat u zo nabij bent en dat dank u voor in Jezus' naam. Amen. Als je aan mij zou vragen, kun je het heel kort zeggen? Ja, uw God is mijn God. Fijne dag verder. Maar dan denk ik dat u denkt van ja, daar ben ik niet voor gekomen. Helemaal uit Zeeland of helemaal uit, noem alle plaatsen maar op. En alle dingen die ik niet noem, ja, klopt. Uw God is mijn God. En dat is best bijzonder. Dat is een verhaal wat je kent van de zondagsschool. Dat is een verhaal waarvan je denkt, iemand zei dat heel subtiel net tegen me, wat kan je daar nou over vertellen? En dat vond ik eigenlijk een hele bemoedigende opmerking. Want het is zo'n mooi stuk. Ik heb ermee geworsteld, mee rondgelopen. Ik denk, wat is het accent wat u legt? En ik denk dat ik dat wel begrepen heb van vader. Uw God is mijn God. Een verhaal over jonge vrouwen. Over een schoonmoeder en een schoonvader. Maar vooral die schoonmoeder. En alle dingen die daarbij spelen. Het lijkt kaal en leeg en het wordt vol. Het lijkt zonder toekomst. En God legt zijn lijnen uit in dat leven. En terwijl je denkt, waar gaat dit om, krijg je een heel klein tipje opgelicht van het machtige heilsplan dat God aan het uitvoeren is. Want wat gebeurt er? Hier ziet u trouwens dat de eerste ontmoeting plaatsvindt. Rut ontmoet Boas. En dan weet ik niet of hij zo'n helm gedragen heeft of iets in die richting. Maar u weet, kunstenaars gaan er wat anders mee om en vanuit hun ideeën mee om. Maar het gaat me om de tekst. Want als je kijkt in Matthäus 1... in het geslachtsregister van onze Heer, dan staat er ineens tussen alle zaken door, Boas verwekte Obed bij Rut, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning. En uiteindelijk komt daar, en zo begint Matthäus dan, Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En in dat geslachtsregister van onze Heer zitten drie vrouwen, Tamar, Rachab en Rut. En men spreekt altijd over wie is je voorvader. Nou, het gaat hier over een voormoeder. Wie is de voormoeder van onze Heer? En dan kom je bij haar terecht. De voormoeder van koning David. De Moabitische, de niet-Joodse, die in een Israëlitisch gezin terechtkomt, dat op de vlucht voor de hongersnood is en in Moab terechtkomt. En dat is even, dat staat er zo even, maar wat staat er nou echt? Het begint heel mooi. In de dagen dat de richters richten. En wat zijn de richters? Dat zijn de opvolgers van Jozua. Kijk, Jozua had Yahweh trouw gediend. Hij had het volk geleid. En wat is dan het machtige wat er staat? Notabene in Jozua 21... Niet één van alle goede beloften die de Heer aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Volk, kijk om. En besef dat alles is uitgekomen. We hebben een God van wie de woorden ja en amen zijn. Ook in jouw en mijn leven. Dat volk diende God. Dat volk wist wat er gebeurd was. En dan sterft die generatie die meegekomen is uit de woestijn. Die sterft. En het werk van de Heer raakt op een achtergrond. Er komt een generatie die zegt, ja, wat heb ik ermee? Ieder deed wat goed was in zijn ogen, eindigt Richteren. Ze zijn de weg kwijt. Ze buigen zich voor alles wat zich aan hen aandient. Voor macht en voor rijkdom en voor andere goden. En wat doet God? God heeft het volk lief. En hij zet richters in. Hij zet volkeren in, hij zet plunderaars in, evenzo. En op dat moment wordt dat volk telkens weer teruggeroepen en bij hem gebracht. En dan na dat Richterenboek kom je terecht in Rut. En ik denk dat het best goed is, want dat doen we open, de boekrol van Rut vandaag. En wanneer wordt dat nou gelezen? Het is zo, je leest, en het was de tijd, het begin van de gerstenoogst. We weten niet wat we lezen. Want God vervult wat hij zegt. We doen de boekrol open. En wanneer leest men in de synagoge, wanneer leest men in het Jodendom het verhaal van Rut? Dat leest men op het wekenfeest. Shavuot, Pinksteren zouden wij zeggen. Dan leest men dit oogstverhaal. De gerstenoogst komt binnen. En later, in die nabijbelse tijd, heeft men van dit oogstverhaal een verhaal gemaakt waarin men viert... God heeft ons de Torah gegeven op de Sinaï. Als je het nou bekijkt, wat is het dan eigenlijk? Ik heb wat commentaren open gehad en zegt de een, ach, Rut is een soort aanhangsel in bijlage bij het boek Richteren. Maar heb ik dan wel gelezen, denk ik dan? Heb je in je studie dan wel gekeken wat er staat? En wie ben ik om dat te zeggen? Begin met Richteren. En het eindigt met Isaïe die David verwekt. Het begint met Richteren en gaat richting het koningschap van David. Het is niet een boekje dat een aanhangsel is, een bijlage. Het is notabene, daarin wordt beloften uitgesproken die God stuk voor stuk gaat vervullen. En het is ook een stukje bemoediging. Juist in dat gebied waarin Richteren nodig waren om het volk weer te wekken. Hé, ben je vergeten wie ik ben? Ben je vergeten wat ik voor je gedaan heb? Ben je vergeten dat ik naar je omkijk? Er komt toch oogst op? Er is toch dit, er is toch dat? Zijn er families die God vasthouden? Die in Yahweh geloven? En dat is het gezin van Elimelech. Zijn naam zegt het al. Mijn God is koning. En zijn vrouw Naomi. Dat is het punt. En dan staat er zo'n begin... Dat kan je lezen als een feitelijke mededeling. Maar het staat er. In de dagen dat de richters richtten. Toen gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. Wat? Zei je hongersnood? Het gaat om Bethlehem. Dat betekent toch broodhuis? Hongersnood? Dan houdt het leven toch op? En het gezin kiest ervoor om te gaan in ballingschap. Gaat naar een vreemd land. En krijgt daar te maken met de dood. En als je daarmee geconfronteerd wordt, dan kun je je afvragen, wat heb je dan nog te verwachten? Dan zou je als mens kunnen zeggen, mijn veld is kaal. Het zaad is wel gezaaid, maar niet opgekomen. Je hebt het over oogst, wat voor oogst dan? En tegelijk, terwijl je met dat soort vragen in je leven loopt, Terwijl je worstelt met wat, met hoe God het doet in jouw leven, in het leven van je gezinnen, van je familie en noem alle dingen maar op. Reden Aan en ik naar een gesprek. Vorige week zondagmiddag. En dan is het zo ongelooflijk hoe getroost je dan wordt in het gesprek met iemand waarvan de arts zegt, kan niks meer voor je doen. En wat hij deed was laten zien. In het gesprek dat we met elkaar hadden. Dat God er is. Dat God zijn spoor trok. En ik zeg het even wat poëtisch. Dat kan ik ook niks te doen. Zit in me. Maar dat God zijn spoor trok door de nacht. En door zijn eenzaamheid. Hij zegt, je ontdekt dan in je leven. Dat God zijn sporen trekt in de dauw. Naomi. Naomi heeft zonen. En die zonen trouwen Moabitische vrouwen. Ze wordt schoonmoeder. Dat is trouwens ook mooi, want dat Hebreeuwse woord begint, in het Hebreeuws begint het woord schoonmoeder met een bepaalde letter. En die zie je in al die woorden eromheen terugkeren. God is zo mooi, in die schrift werkt hij die zaken zo subtiel uit. Naomi wordt schoonmoeder van twee Moabitische dochters. En ze krijgt ze lief. En ik denk dan, schoonmoeder, wat heb jij aan die meiden... aan die vrouwen uit dat andere land, aan die Moabitische vrouwen, wat heb je van God laten zien? Je zou met Paulus zeggen, welke geschreven brief heb je die meiden laten lezen van Christus, van God? En wat gebeurt er nou? Orpa en Rut komen in dat gezin van Elimelech en Naomi, zijn natuurlijk gehuwd met die twee knapen. En van Rut blijkt dat ze in dat gezin, dat leven ouders voor, dat leven grootouders voor, noem het maar op, hè, als het even naar onze tijd trekt, maar in dat gezin leert Rut de God van Israël kennen. Leert ze hem te geloven. Leert ze hem kennen, leert ze hem lief hebben. En zo wordt Rut, met alle respect, een soort modelproseliet. Iemand uit de volkeren die bij de God van Israël komt. En tegelijkertijd zegt het iets. Al woon je in Moab, en zet Moab maar tussen aanhalingstekentjes. Al woon je in Moab, je bent nooit buiten Gods bereik. Er is geen plek waar je kunt komen waar God niet is. En wat leert Rut? Wie leert Rut kennen? God. En dat is tegelijkertijd de deur die opengaat naar hoop. Ook over een kaal veld. Gaat de zon op. Ook over een kaal veld, leren we later, gaat de zoon op. Die uiteindelijk alles daar brengt waar het zijn moet. Ik denk dat wij, als we horen van hoop, en denk aan al die zaken die Paulus zegt, dat zet ik er zo even naast. Maar het gaat om dit verhaal, wat ook die belofte geeft, ook die hoop wekt. En wat doen wij? Je merkt dan als gelovige dat je maar één ding overhoudt. Dat je gaat bidden voor mensen die je, van wie je houdt. Voor iemand die naar de kale akker van zijn veld, van zijn leven kijkt en het niet meer ziet zitten. Voor iemand die klem zit en dreigt te verstikken. Voor iemand die zegt, ik weet niet of ik het eigenlijk wel tegen je durf te zeggen. En het enige wat je dan, dan iemand zegt, ik schrijf je wel een brief en dan komt die brief binnen en dan staat er echt verdriet in. En dan is het enige wat ik kan doen, is bidden. En tegelijkertijd beseffen, dat probleem. Vader, het is voor u niet te groot. Je moet bij hem zijn. En ik heb tegen die jonge man met wie ik gepraat heb, gezegd, één ding. Het is heel wat je hebt. Maar ik weet één ding, je moet bij hem zijn. Ik weet dat God je van die verslaving, van dat knellende, van dat verdrietige kan losmaken. Bij hem leer je leven. Bij hem heb je leven. Ook over een kaal veld gaat de zoon op. En dan gebeurt er van alles. Het verhaal staat vol met van die boeiende dingen. Elimelech sterft, ook Naomi's zonen sterven. En dan staat er zo'n simpel zinnetje. En ik denk wel eens, ik krijg die kritiek wel eens, die opmerking wel eens van, wat maken jullie nou druk om de teksten, man? Jullie zijn bezig met vertalen, wat heeft het voor zin? Dit heeft de zin. Er staat niet, ze bleef achter. In dat ze bleef zit, staat ze bleef over. Er zit een Hebreeuws woord in dat iets met rest te maken heeft. Wat voor toekomst wacht haar nu eigenlijk? Dat is een rest. Dit bleef er maar over. Ze bleef over. In de zin van, alles valt van de weg, man en zonen. En ze heeft nog twee dochters, twee schoondochters. En in die situatie daar, 10 jaar hebben ze er gezeten, hoort ze in het goede bericht dat God brood heeft gegeven in het land. Dat er brood is te eten, dat er honger gestild kan worden in het land. Dat de Heer had omgezien naar zijn volk door hun brood te geven. En het woord omzien is ook alweer zoiets bijzonders. Want het omzien kan je in verband met de context aan de ene keer vertalen. Dat God het is, die werkt dat uit tot zegen. En de andere kant zet hij het in als beproeving om het volk aan zijn hart te krijgen. God zegt eigenlijk in dit hele verhaal, die moet bij mij zijn. Bij de verbondsgod die ik ben voor jullie. En dat zegt hij natuurlijk tegen Israël. En dan roept Naomi, nee, ik denk dat God Naomi terugroept. Kom, terug naar Bethlehem. Daar zijn je vrienden, daar is je familie. Daar is brood. Daar heb je datgene wat je honger stilt. En ik denk, er loopt een meisje met haar mee. Een jonge vrouw. Van wie de honger ook gestild is in haar leven. Want ze weet wie ze is. En ze weet waar ze staat. En ze weet waar ze hoort. Ze weet onder wiens vleugelen ze is gaan schuilen. En dan gaan die twee meiden mee. Mee op weg naar huis. Mee op weg naar Bethlehem. En op een bepaald moment, als ze onderweg zijn, dan zegt Naomi, ga heen. Ga nou terug. Ga nou terug naar huis. Ieder naar het huis van haar moeder. Mooi, hè? Naar het huis van haar moeder. Dat is zo'n subtiele streep die de schrijver van Rut zegt. De Heer. En er staat dan in het Hebreeuws zo'n prachtig woord. Hè, maar u kent het wel, dat heeft met gezet te maken. De Heer bewijze uw liefde. En er staat verderop, de Heer geve u dat gij rust moogt vinden. Ieder in het huis van haar man. Ze stuurt die schoondochters niet met lege handen weg. Ze zegt niet, ga nou terug joh, zoek het daaruit. Nee, ze geeft ze Gods woorden mee. Woorden die spreken van genegenheid, van Gods barmhartigheid, van sympathie, van de gunst die God hen zal bewijzen op hun plaats. Natuurlijk hebben die schoondochters dat niet zien zitten. Natuurlijk hebben ze hun stem verheven en geweend. Je gaat toch houden van elkaar? Ook al is het niet je eigen moeder, maar je gaat toch houden van elkaar? En Naomi zegt duidelijk, en dat is een kernwoord, dat staat wel een keertje of 11 of 12 in hoofdstuk 1. Ga nou terug. Terugkeren is zo'n woord waar je op moet letten. De schrift heeft geen woord te veel, maar wat er staat moet je wel horen. Keer terug. En wat zegt Naomi nou eigenlijk? En wat heerlijk, als ik het even nu overbreng. Sommigen vinden me af en toe zo snel switchen. Sorry, ik zal het nu even rustig zeggen. He, wij weten dan dat je dan terugkeert bij je bron. Terugkeert bij je oorsprong. Wij hebben dat. En ik bedoel het niet wij zijn, maar gewoon zoals we hier zitten. In alle situaties van ons leven hebben we God zo leren kennen. Als degene die onze bron is. Als degene die je oorsprong is. Ook van jou. Wat ben je hier voor het eerst? Dat heeft er niets mee te maken. Keer terug. Ze zegt keer terug. En terugkeren heeft te maken met naar je huis. Maar ook met naar je bron. Keer terug naar God. Keer terug. Ga niet met me mee. Lieve meiden. Ik heb je niets meer te bieden. Welk vooruitzicht heb je als je met me meegaat? Je wilt toch weer trouwen? Je wilt toch een gezin stichten? Dan moet je niet met mij meegaan. En dan krijg je weer. Dat is natuurlijk confronterend. Dat is triest. En dan gaat Orpa terug. Orpa kust Naomi. Vaarwel. En keert terug naar het huis van haar moeder. En dan is het afgrijzelijk wat de theologie ervan heeft gemaakt. Sorry dat ik het zo zeg. Dan wordt Orpa degene die weggaat van de God van Israël. Die weggaat naar de heidense volkeren. Die weggaat naar de afgoden. Ze gaat terug naar haar oorsprong. En ze neemt in haar hart mee. De woorden, die woorden die in haar leven zullen uitwerken. En hoe, dat weet ik ook niet. Maar je kan er niet van maken. Daar zijn we heel sterk in. Ook Orpa was fout, maar Rut deed het goed. Ze zijn altijd weten, Kain was niks, Abel was alles. Het is gewoon een subtiel accent. Zij gaat terug. En met de woorden van God, en ook daar zal God het niet vergeten. En Rut zegt, nee, ik ga niet terug. Ik ga met je mee. Ik blijf bij mijn beslissing. Ik ga met je mee terug. Ik ga niet mijn schoonzus achterna. Kan je voorstellen wat daar een emotie heeft gespeeld? Die schoonmoeder die ze de weg wijst in wezen in haar blik. Ga terug naar je leven. Zoek een man. Krijg kinderen. Sticht een gezin. Wat heeft daar gespeeld? dan naar die standvastige jonge vrouw die zegt, nee, ik ga met jou mee. Ik keer ook terug. Uw God is mijn God. En dat is van een schoonheid van spreken. Waar u zult heen gaan, zal ik heen gaan. Waar u vernacht, zal ik vernachten. Uw God, of uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Er staat, uw God is mijn God. Wat word je als ouders niet intens blij als het kind dat je mag grootbrengen tegen je zegt, ik wil het met God doen. Ik ga met God, vader. Ik ga met hem mee. En ik vind dat zo boeiend. Rut kiest. Nee, God heeft het uitgewerkt in de leven. Uw God is mijn God. En ik denk dat dat een boeiend punt is. Ze gaat ze niet achterna, Orpa. Ze blijft. En ik denk dat het bijzonder is. Ze gaat mee naar Bethlehem. Ze is gaan geloven in God. Ze wil bij Naomi blijven. En dan doet ze er eigenlijk bijna een eed op. Je hoort het ook terug bij Salomo in 1 Koningen 2. Dat is bijna een eed. Dat ga ik doen. Je krijgt mij hier niet weg. Prachtig wat er staat. Heen gaan. En vernachten. En sterven. En begraven worden. En daar staat dan in als een soort ring. Uw volk, mijn volk. Uw God, mijn God. En dan gaan ze verder. En dan staat er in de tekst, en daar krijg ik dan even een dikke keel van. En dan staat er, en zij gingen beide voort. Dan moet ik denken aan die andere situatie waarin Abraham met Isaac op stap is. Zo gingen die beiden tezamen. Zo gingen zij beiden voort. En ik denk eigenlijk, het waren Naomi en Rut. Maar hij was er ook. Zo gaan wij ook, zo ga jij ook zoals je hier zit. God is bij je en God gaat met je mee. Er zijn situaties in het leven die we ons niet kunnen voorstellen als je jong bent. En als het ouder wordt ook niet bijna. Maar dat wordt alles uit je handen genomen. Dan vraag je echt af, ik weet het niet meer, vader. Ik heb een gebrek aan inzicht. Hoe moet het nou verder? En dan heb je soms alleen maar het kale veld, de kale akker van je pijn, de kale akker van je leven. En dan kom ik weer bij zo'n gesprek. Ik word af en toe zo ontzettend bemoedigd door de gesprekken met mensen in, menselijk gesproken, uitzichtloze situaties. En toen we zo met elkaar zaten, met z'n vieren, te praten over allerlei zaken die met het leven te maken hadden, met het afscheid van het leven, de afscheid van de kinderen, de kleinkinderen. Dan hoor je ineens terug wat je makkelijk zegt. Maar uit de mond van iemand die weet wat hem te wachten staat. En het gaat snel. Dan zei hij, joh, weet je wat ik weet? Wat mij draagt, dat is de wetenschap dat God er is. De wetenschap dat ik hem kan vertrouwen. En dan rij je naar huis en dan zweeft zo'n opmerking. Dat neem je mee in je gebed, dat neem je mee in het gesprek met elkaar. Je gaat naar bed en je bidt dan samen voor degene met wie je gesproken hebt. Je gaat niet alleen. Zo gingen die beiden tezamen. God is in die situatie net zo hard aanwezig als in elke andere situatie. Juist in die situatie weten, ik sta er niet alleen voor. Ik weet het niet. Nee, maar hij is er. En draagt je in alles. En dan komt ze, Naomi, met haar schoondochter Rut terug. In Bethlehem. Klein dorp, klein stadje. Net ja, iedereen weet het binnen de kortste keren. Naomi is terug. Iedereen heeft met Naomi gesproken. Ik denk dan, heeft er ook iemand wat gezegd tegen Rut? Heeft iemand haar verwelkomd? Fijn dat je er bent, of weet ik wat ze tegen elkaar zeiden. En dan komt Naomi's verhaal eruit. Het verhaal van de laatste 10 jaar. Dan komt dat hele leven van een man en zonen en ook geen kinderen. Dat is ook een subtiele heenwijzing. Ze hadden geen kinderen. De vruchtbaarheid enzovoort. Dan zegt ze, ach, noem me maar geen Naomi meer. Ik ben leeg teruggekeerd. Noem me maar Mara. Noem me maar bitterheid. Want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. En daar word ik nou helemaal stil van. Want weet Naomi wel wat ze zegt? Wij vliegen eraan voorbij, want het is natuurlijk Nederlands vertaald. En dat neemt niemand kwalijk, maar wat staat er voor subliems. Er staat, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Ze zegt, God is tegen me. Ik heb die hele weg alleen gegaan. Wat voor puinhoop is er nou overgebleven? En terwijl ze dat zegt, en ik weet niet, misschien heeft ze het zelf pas later gehoord. Maar dan zegt ze, terwijl ze dat gezegd, God, de Almachtige, heeft mij veel bitterheid aangedaan. Dan gebruikt ze het woord, en ik weet niet of ik daarop ben met de dia. Nee, dat is die gerstenoogst, sorry. Klaar voor de gerstenoogst. Ik ben een beetje achter, hier heb je een El Shaddai. Wat betekent dat nou? Dat is niet omdat ik, dat heb ik ook door iemand voor me laten uittikken, want ik kan het niet. Maar je hebt gelukkig mensen die het voor je kunnen. Maar wat zegt dit nou? En pik dat er dan uit mee. Wat betekent die naam? Dat is hij die voorziet. Dat is God die genoeg is in je leven. Het is ook God die de toekomst opent. Ze zegt, hij heeft mij veel bitterheid aangedaan. Noem me maar bitterheid, noem me maar Mara. En zonder dat ze dat in beseft, spreekt ze eigenlijk iets uit wat God gaat waarmaken in haar leven. De Almachtige gaat ondoorgrondelijke wegen. Pas mijn naam maar aan, want van lieflijkheid, wat mijn naam betekent, Naomi, en er is maar weinig meer over, het is leeg geworden. En dan denk ik, wat hoor ik nou? Hoor ik nou een stukje godsbeeld voorbij komen? Is je naam je godsbeeld? Bitterheid? Is er iemand die dat godsbeeld veranderen kan? Denk aan David en Goliath. Is er iemand die de grens van de dood kan oversteken om hem op te heffen? En in die lijn zitten we. Het is weer zo'n lijn. Is er iemand die het veranderen kan? Die bitterheid. Iemand die leegheid kan veranderen. Ja, ze staat naast er. Alleen weet ze dat nog niet. God heeft het nog niet gezegd. Verderop lees je in het verhaal dat Rut degene is die het godsbeeld van Naomi van binnenuit heel maakt, geneest. Ik vind Rut zo'n bijzondere vrouw. Naomi zegt dit. En Rut gaat niet preken. Rut gaat niet allerlei bijbelteksten citeren. Rut pakt haar hand en loopt met haar mee, loopt naast haar mee. En zo op een bepaald moment geeft God weer dat beeld van hem in het hart van Naomi zich herstelt, genezen wordt, van binnenuit weer heel wordt. Ze keren terug in de tijd van de gerstenoogst. Nee, dat is het niet. Die had dus zit verkeerd. Ja, ik ben niet zo heel erg handig. Beeld van de gerstenoogst. En nou is dat ook weer. Je kan het lezen, maar die schrift legt zichzelf uit. En dan staat er in Leviticus 19, wanneer gij de oogst van uw veld of van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien. En wat nog eens blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen, dat zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen. Ik ben de Heere uw God. Tijdens de oogsttijd, als de gerstenoogst binnenkomt en de andere oogsten binnenkomen, mag er geen honger geleden worden door de vreemdeling, wees en weduwe. Dat is een richting. Ook zij delen in de opbrengst van veld en van wijngaard. En zou Omi het nou later begrepen hebben? Ik gebruikte toen, ik me bitterheid noemde, noem me maar Mara. Toen gebruikte ik de Almachtige. Ik heb zijn naam genoemd. Dat betekent hij die zal voorzien. En God voorzag in voedsel op dat moment. En God voorzag in dat volk, wat van hop naar her zweefde en zwerfde, daar zorgde God voor toekomst. Aan het eind van haar leven krijgt Rut een zoon. Dan zegt ze, noem me maar weer Naomi, want mijn leven is niet leeg, mijn leven is weer vol geworden. En dan doet Rut zoiets moois. Als het kind van Rut en Boas geboren wordt, legt Rut dat kind in de schoot van Naomi. Zoals een signaal van er is weer toekomst. Soms heb je als gelovige, hebben wij van elkaar niet meer nodig dan iemand die je hand pakt en zegt, ga je mee? Ik loop met je mee. In een moeilijk bezoek aan het ziekenhuis, in een lastig gesprek, of in wat voor situatie er ook is, meelopen. Iemands hand pakken. En zo keert dat godsbeeld van Naomi terug. Zo zijn er zoveel mensen die een godsbeeld hebben. Wat eigenlijk van binnenuit weer heel zou gemaakt mogen worden. We hebben een machtig evangelie. Het evangelie van genade, van liefde, verzoening, van een God die zaken uitwerkt, die belooft voor de toekomst. En dan kan je heel kritisch naar me kijken op dit moment, zou ik ook doen hoor. Ja, eventjes. Naomi keert terug naar Bethlehem. Dat is logisch. Daar zat de familie, daar kwam ze vandaan. Rut terugkeren, die keert toch helemaal niet terug naar een land waar ze vandaan komt. Juist, goed gezegd. Maar het verhaal zit een stap verder. Naomi keert terug naar haar oorsprong van haar mensheid. Of Rut keert terug naar haar oorsprong. Ze komt thuis bij hem. En dat is zo mooi, hè? Dan staat er, ze klemt zich vast. Ze kleeft zich vast aan Naomi en gaat met haar mee. En zo kleeft ze zich vast aan God. En uiteindelijk zal die hele wereld, kosmoswijd, zich vastklemmen aan God die zich al lang aan hen heeft gehecht. En dan heeft Boas gelijk. 2 vers 12, dan zegt de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen zij gij komen schuilen. Ja, ik krijg een bordje nu. Zijt gij komen schuilen. Ik hoop dat ik het heb over kunnen dragen. Over kunnen brengen. Het is een prachtig verhaal. Je kan natuurlijk heel duidelijk als Nederlandicus zeggen, ja, een hele mooie, subtiele novelle. Wacht even, heb je dan het verhaal nog meer gehoord? Het is een verhaal dat schitterend is en dat messiaans uitzicht geeft. Het is zo mooi. Er is nog zo'n boek. Dan moet ik even doorschakelen. Daar zijn ze. Er is nog zo'n boek waarin een vrouw de hoofdrol speelt. Esther. Je hebt Rut en je hebt Esther. En dat is heel mooi. Als je die subtiliteit ziet. Rut, de Moabitische. Die een Hebreeuwse man trouwt. Esther, de Joodse. Die een heidense koning trouwt. Wat zijn die verhalen anders dan straks zal door Abraham's zaad de natie gezegend worden. Hier ligt voor de wereld die dat nog niet door heeft een stuk toekomst. Waarvan je denkt, zo vader, u gaat die kant uit. En dan denk ik wat bijzonder. Tegelijkertijd is het natuurlijk het verhaal van de volle oogst. Tegelijkertijd is het verhaal van wat wij mogen weten vanuit het Nieuwe Testament, vanuit Paulus. Er komt een zaak dat het in het volle licht komt te staan. Dat er een hemelsperspectief bij komt. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Het is een verhaal met messiaans uitzicht. Degene die ik beloofd heb, die komt. Het is een verhaal van de volle oogst, uiteindelijk op aarde en totaal in de kosmos. En daar zet God zo zijn gereedschappen voor in. De volle oogst. God ziet geen mens over het hoofd. Dat doet hij niet in zijn schepping. Dat doet hij niet in het universum. Hij ziet ook jou in je verdriet en je worstelen. Hij ziet ook jou voor het kale veld van je leven staan. Hij ziet ook jou denken, ik heb een toekomst die achter me ligt. Er is niets meer. Ja, zei die broeder, ik hou me vast aan hem. Ik weet dat hij er is. En dan komt er het moment, en dat zijn er van die dingen waarvan je niet denkt aan, hoe zou ik zijn, want dat kan je niet. Maar dan hoor je op een gegeven ogenblik dat hij zegt, de broeder die ik nu bedoel, en het zijn meerdere gesprekken die ik gehad heb zo, ik kleef me aan u vast. Ik hou u sterk vast, om te weten dat u me niet loslaat. En ik weet ook, ik kleef me aan u vast, en ik weet ook dat degene die me lief zijn, om wie ik wakker lig, waar ik me zorgen om maak, net als ik, in deze situatie ook in uw hand zijn. Dat ik mag weten, als ik moet loslaten, houdt u vast. We zijn met elkaar in uw trouw geborgen. Ik denk dat dat bijzonder is. Dat we dat met elkaar mogen weten. Dat is iets wat je elke dag mag doen. Het van hem verwachten. En ik denk, jouw God, mijn God, als mijn God ook hun God is. En uiteindelijk die wereld, en dat, noem het maar op hoe breed, dat uiteindelijk iedereen zal mogen zeggen, Abba, Vader. Amen.